Goedemorgen gemeente, andere gasten, belangstellenden, allen hartelijk welkom in deze eredienst waarin onze eigen predikant dominee Tramper zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. We beginnen met een overlijdensbericht. Afgelopen donderdag 12 januari overleed in de leeftijd van 88 jaar de heer P. van het Veer, uit Driebrugge. In verband hiermee is er devolente aanstaande dinsdag, 17 januari, gelegenheid tot condoleance van 7:30 tot 8:30 in het uitvaartshuis aan de Noordzijde 59 in Bodegraven. En de begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden. We hopen zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen ook in de voorbeden te gedenken. Dan de verdere afkondigingen. Volgende week, zondag 22 januari, hoopt in de morgendienst onze eigen predikant dominee Tramper voor te gaan. En in de avonddienst proponent A. van der Werf uit Amersfoort. Vanmiddag begint de zondagschool weer. Alle kinderen van de basisschool in die basisschoolleeftijd zijn van harte welkom om 2:30 tot 3:30 in de oude school. Deovolente aanstaande woensdagavond, 18 januari, is er in de oude school weer een avond van de moederkring Maria. Inloop is om 7:30 en om 8:00 willen we beginnen. Marieke Griffioen van het LCJ hoopt te spreken over het thema seksualiteit. Alle moeders weer van harte welkom. Dan wat betreft de inzameling van de gaven bij het verlaten van de kerk. Voor vandaag is de eerste collecte bestemd voor de diaconie. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Digitaal uw gaven geven kan uiteraard ook. Meer info hierover vindt u op de website van de gemeente. Voorbeden en dankzegging. We willen in onze voorbeden denken aan de zieken in de gemeente. En in het bijzonder denken we aan de heer Arie Kromwijk uit Waarder, die nog in het ziekenhuis verblijft nadat hij de afgelopen vrijdag is opgenomen voor een ingreep en hij wacht nog op de uitslagen. We doen ook voorbeden voor mevrouw Els Meijer uit Bodegraven. Bij haar is een aandoening aan het lymfevatenstelsel aangetroffen, waardoor ze onder andere benauwdheidsklachten heeft. Specialisten gaan verder onderzoek doen. We denken ook aan de heer Verkerk uit Bodegraven, die morgen voor een ingreep naar het ziekenhuis hoopt te gaan. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die ook op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 103, daarvan vers 8 en 9, dat ook in het verband met het overlijden van de heer Pieter van het Veer. 8 en 9, gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronk, maar krachtloos is en teer. Ook het 9e van 103. Gemeente, stel ons ook vanmorgen voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. En zingen we een antwoord daarop uit Psalm 119, vers 55. 55 van Psalm 119 na het amen op de heilige wet van de Heere, onze God. En de Heere spreekt als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat u de Heere, uw God, geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze 10 geboden samengevat met 2 woorden, u zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Thank you. Gemeente, laten wij de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, levende God, bron van alle genade, vervul ons hart met eerbied en een diep besef van uw hoogheid. Maak ons stil voor u, Heere, want u bent zo hoog en zo groot en zo heilig. Wie zijn wij tegenover u? Kleine, nietige mensjes die tegen u hebben overtreden. Het is uw genade, Heere, dat wij vanmorgen hier mogen zijn. Dat u ons dat geeft. Anderen nam u weg. Uit ons midden. Uit dit leven. Zij werden neergelegd. In het graf. En ons liet u. In het leven. U neemt ons vanmorgen even apart. En dan mogen wij u. Voor erkennen. Wat bent u goed voor ons. Even in de luwte van alle moeite, zorg en verdriet, ontfermt u zich vanmorgen over ons. Wilt u vanmorgen tot ons komen, Heere, tot ons spreken. Opent u vanmorgen de schriften. Opent u vanmorgen onze harten, dat we uw stem mogen horen. Is uw kracht voor nodig, Heere? Goddelijke kracht. De kracht van uw opstanding, Heer Jezus. Opdat ook wij door die kracht zullen opstaan uit onze ellende. Uit de dood, de geestelijke dood waarin we onszelf hebben gebracht. Wij bidden van u. Wilt u ons daar diep van doordringen, Heere? Dat wij dat zijn, in onszelf, levenloos, u niet kennen, u niet eren, u niet liefhebben, dat wij in onszelf dood zijn, door de zonde en de misdaden. Doordringt u ons ervan, dat wij onszelf niet tot het leven kunnen wekken, en dat er van ons vandaan geen hoop en verwachting is. Maar Heere, bij u vandaan toch juist wel. Dat is toch juist de grootheid van uw genade. Kom daarom vanmorgen in ons midden. Als wij onszelf ervaren als geboeid en gevangen. Macht van de zonde, ogen leven aan onze ziel. Als we blind zijn en we zijn het van huis. Nameloos blind, opent u onze ogen. U hebt het toch zelf gezegd, Heere Jezus, doden zullen horen, de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben zullen leven. U hebt de dood overwonnen. U bent zelf de dood ingegaan en daar hebt u de dood gedood en de zaligheid verdiend. En u niet alleen verdient, maar u deelt ze ook uit. En daartoe wendt u toch juist ook uw macht en kracht aan. Doe het ook vanmorgen, Heere. We bidden het u, zo onmisbaar voor een ieder van ons. We zijn alle op weg, van de wieg naar het graf. U die het uur van ons geboorte bepaalde, bent het ook die het uur van ons sterven heeft bepaald. En eenmaal komt de dag, dan zullen ook wij in de aarde worden neergelegd. Ons lichaam afdalen in de aarde, aangrijpend, Heere. Maar wij bidden van u, wilt u voor dat moment aanbreekt uw hand op ons leggen. Zoals u dat ook eenmaal deed bij de jongeling van Nain. U wekte hem op, u hebt er de macht toe. U liet het zien, u gebruikte toch ook uw woord voor. Daarom is er hoop, ook vanmorgen toch, Heere. Het evangelie, heeft u zelf gezegd, is een kracht van God tot zaligheid. En ieder die gelooft, versterk wat uw hand heeft gewerkt. Vertroost als we aangevochten zijn. Bemoedig als ons hart vervuld is met vrees. En legt u het diep in ons hart, Heere, vanmorgen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom bent u niet verteerd. O, bewaar ons en gedenk ons. Zegen deze morgen uw woord. Helpt u ons ook bij de bediening ervan. Bij het evangelie geeft u vrijmoedigheid. Onafhankelijkheid ook van mensen. En diepe afhankelijkheid van u. Heere, leid ons door uw geest. Geeft u de goede woorden op het goede moment. Mogen wij met het uitdelen ook mee eten. Iets van uw genade proeven, Heere Jezus. Ontfermt u zich zo over een ieder, ook die een taak heeft. Organist, dank, hij er mag zijn. Wees hem nabij, ook de koster, alles in gereedheid heeft mogen brengen. Gedenk ook hem, man van beeld en geluid, geef uw zegen. Zij die bij onze kinderen oppassen, wees ook daar in het midden. Mannen, broeders van de kerkraad, dragen we aan u op. En geeft u zo een goede en ongestoorde dienst. En mag het zijn tot eer en glorie van uw naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de schriften van morgen in het evangelie van Johannes. We lezen hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 21. Johannes 3, 1 tot 21 is de schriftlezing voor vanmorgen. Het woord van de Heere komt als volgt tot ons. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste van de Joden. Deze kwam 's nachts tot Jezus en zei tot hem: Rabbi, wij weten dat u bent een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zei tot hem: voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tot hem: hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk van God niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik gezegd heb, u moet wederom geboren worden. De wind blaast waarin hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zei tot hem: bent u een leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En u neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u de aardse dingen gezegd heb en u niet gelooft, hoe zult u geloven indien ik u de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel is neergekomen, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, alzo moet de Zoon des mensen worden verhoogd, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat hij de wereld door hem, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet worden bestraft. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, het is vermoedelijk een van de meest bekende woorden uit de Heilige Schrift. Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven zal hebben. Dat is een heel bijzonder woord. Een woord uit de mond van de Heer Jezus zelf, het zuivere evangelie. Maarten Luther heeft ooit gezegd dat het goed zou zijn als predikanten er eenmaal in het jaar over zouden preken. Elk jaar één keer, Johannes 3, vers 16. Nu, we willen vanmorgen het met de hulp van de Heer doen. Een thema voor de prediking: Gods weergaloze liefde. We hebben drie gedachten. Bij de eerste gedachte zullen we wat langer stilstaan en dan de twee andere daaruit. Die zullen dan volgen als vanzelf. De diepte van Gods liefde, dat is de eerste gedachte. Hè. Er staat in de tekst: al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon voor die wereld over heeft, gegeven heeft. In de tweede plaats: het geloof in die liefde. Hè, daar staat: opdat een ieder die gelooft. En in de derde plaats: het behoud door die liefde. En daar staat in de tekst: niet verderven, maar eeuwig leven zou hebben. He, dus Gods weergaloze liefde. We letten op de diepte van deze liefde, het geloof in deze liefde en het behoud door deze liefde. Laten we eerst met elkaar gaan zingen, en wel uit Psalm 61, en daarvan de verse 1... 3 en 7. Wil, o God, mijn beden horen, neig uw oren naar mijn zuchten en geween. Ook het derde: ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren. En ook het zevende vers uit Psalm 61. Gemeente, Maarten Luther heeft er als kind waarschijnlijk wel eens bij gestaan bij de ovens in de bakkerij van de woonplaats waarin hij opgroeide, IJzendag. Als de bakker dan de zwarte stalen deur van de oven opende en er de broodjes uithaalde, was er altijd wel een mislukt exemplaar bij. En dat was dan voor de kinderen die toekeken. Hier, voor jou, zei de bakker dan. Als de deur van de oven openging, ja, dan kwam een hete gloedje tegemoet. Je kreeg het er warm van. Later, toen Maarten Luther predikant was geworden en het woord verkondigde in Wittenberg, en op veel andere plaatsen, zei hij wel, zo is God nu. Een bakoven van liefde. De warmte van zijn liefde komt je vanuit zijn hart tegemoet. Nu dat God zo is, een brandend vuur van liefde voor zondaren, dat blijkt volgens de kerkhervormer ook wel in het bijzonder uit het schriftgedeelte wat wij samen hebben gelezen, en ook uit de woorden die de Heer Jezus spreekt in Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder, wie hij ook zij, die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven zal hebben. Als er één tekst in de Bijbel is waarin het evangelie schittert, zei Luther, dan is het dit woord wel. Elke christen, zei hij ook, zou dit woord uit zijn hoofd moeten leren en moeten kennen. En hij zegt, moet je opzeggen, 's morgens, als je wakker wordt. Overdag, als je bezig bent met je bezigheden, haal dit woord voor de geest. Zijn woorden, zegt hij ook, die aangevochten gewetens kunnen vertroosten. Zijn woorden die dode zondaren tot leven kunnen verwekken. Die een bedroefd gemoed vrolijk kunnen maken. Dat is wat de Heilige Geest wil doen en dat doet hij als hij er zijn goddelijke kracht aan verbindt. Nu, we willen er vanmorgen met de hulp van de Heer bij stilstaan. En ja, ik heb me in de gedacht in de voorbereiding ook wat laten leiden, hè, door de verkondiging van Luther. Hij heeft er zelfs zo'n 10 keer over gepreekt en wat gedachten ook uit die preken in de preek die ik heb voorbereid verweven. Luther spreekt heel teer over deze woorden. Eerbiedig ook. Dat God nu zijn zoon naar deze wereld zendt om zondaren te behouden. Ja, je proeft aan al wat hij schrijft. De verwondering, hè. En ik hoop dat iets van die verwondering vandaag ook uw hart en mijn hart mag vervullen. Het is God zelf, en dat is ook wat Luther zegt, meer dan eens, God zelf die de wereld lief heeft, God. Niet een koning, niet een wereldleider, niet een hoogwaardigheidsbekleder, nee, maar God. God zelf heeft de wereld lief. En dat hij de wereld lief heeft, dat blijkt wel uit het feit dat hij de wereld een geschenk geeft. Ja, en alleen al het feit dat God de wereld een geschenk geeft, hè, dat mag ons al wel verwonderen. Zou je niet onder de indruk zijn als je morgen een telefoontje zou krijgen vanuit het paleis in Den Haag? Koning Willem-Alexander, die wil je opzoeken en die wil je een geschenk persoonlijk overhandigen. Zou je dat vinden? Jij hoeft niet naar hem toe, maar hij komt naar jou. Zou je toch versteld staan? Ho, majesteit, komt u bij mij? wilt u mij iets geven? Nou, vandaag komt de Heer zelf hoogst persoonlijk tot u. De koning der koningen. De allerhoogste, de almachtige, die de wereld in zijn hand draagt. Die zo groot is. Die de zon het licht geeft. Heel het heelal heeft geschapen. Al die planetenstelsels. Die duizenden, miljoenen sterren. Heeft ze uitgestrooid, hè? En hij kent ze allebei namen. Die God komt vanmorgen tot je. En hij zegt, ik heb een geschenk. Een gave. God geeft. Is wat, hè? God geeft. Uit liefde. Al zo lief heeft God de wereld. God geeft niet uit noodzaak, omdat hij daartoe gedrongen wordt, omdat hij dat moet, omdat hij dat verplicht is. Nee, uit vrije liefde. Ongedwongen. Van harte. Hij meent het. Als je van iemand iets krijgt, een geschenk. En als het een geschenk is wat heel mooi is en waarvan je denkt van ja, dat is nou juist ook wat ik zo graag wil hebben. En je krijgt het van iemand, ja dan word je blij, niet waar. Hè? Maar als je dan kijkt naar het gezicht van diegene die jou dat geeft en je ziet van ja, hij geeft het me, maar hij doet het met tegenzin. En zo van, nou ja, hier heb je het dan, als je het dan zo graag wil hebben, nou dan wil ik het je wel geven. Maar als je dan ziet, ja, iemand geeft dat niet verblijd en ook van harte. Ja, dat is eigenlijk niet mooi, hè? Toch? Maar zo doet God het niet. Hij komt en hij geeft zijn zoon. En hij doet het van harte. Omdat hij dat wil. Van harte. Het komt uit zijn hart. En dat maakt het geschenk zo waardevol. God schenkt het uit liefde. Hij vraagt er niets voor. Hij hoeft er niets voor terug. Kijk, anders zou dan is het geen liefde. Hè? Als God zegt van nou, ik wil het je wel geven, maar dan wil ik er ook wel iets voor terug. Voor wat hoort dat? Ik geef u iets, geeft u mij iets? Nee, God zegt nee, ik geef uit liefde en dat betekent... Ik hoef er niets voor terug te ontvangen. Anders zou het werken zijn, dan zou het verdienen zijn. Maar God zegt, nee, je hoeft het niet voor te werken. Ik geef het uit genade. En je vereert me ermee. Als je aanneemt wat ik je aanbied. Zie, God geeft. Ach, hoe wonderlijk, te meer ook als je bedenkt wat God geeft. En aan wie. Wat geeft God? Nou, niet een groot kapitaal. Niet een groot geldbedrag. Ook niet een prachtig huis, een landgoed. Hè? Nee, God geeft zijn zoon. Zijn lieveling. En daarmee geeft God niet veel. En daarmee geeft God ook niet heel veel. Maar daarmee geeft God alles. Alles. En de tekst zegt het vanmorgen. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zijn zoon, zijn enige geboren zoon. Dat Griekse grondwoordje dat daar staat. Monogenes. Dat betekent eigenlijk, hè, dat woordje dat ziet eigenlijk, hè, dat werd in de tijd van de Heer Jezus al gebruikt. Als het ging om een heel bijzondere relatie tussen een vader en een zoon. Dat kan, hè. Dat je als vader een heel bijzondere band hebt met je zoon. Eén zoon. Ik heb één zoon. En als je daar dan een heel bijzondere band mee hebt, dan werd dit woordje in het Grieks daarmee gebruikt. Hè? Enig geboren. Maar dat betekent eigenlijk vooral enig en uniek. En vandaar ook dat in sommige Engelse Bijbelvertalingen al wordt geschreven. The one and only son. De enige, unieke zoon. Dat is wat dit woordje wil zeggen. God heeft één zoon. En met die zoon een volkomen band van liefde. Een hartelijke band. Een tere band. Een volmaakt zuivere liefdesband. Salomo spreekt daar ook onder andere over in het boek Spreuken. Hoofdstuk 8 bijvoorbeeld, daar lezen we dat God een zoon heeft. En die was spelend voor zijn aangezicht. En God had in die zoon al zijn vermaak. God zag zijn zoon en ja, God zag in hartelijke liefde op hem neer. Mijn kind, mijn troetelkind, die hij zo lief had, in wie hij al zijn vermaak stelde. Ho, als God naar zijn zoon keek, en dat is wat hij voortdurend deed, dan brandde het hart van liefde. En dan gaf hij zijn zoon alle liefde. En zijn zoon gaf alle liefde aan de vader terug. Zijn één en zijn al. Nu God de Vader geeft deze zoon aan de wereld. God de Vader zendt deze zoon naar de aarde. God de Vader laat deze zoon neerleggen in de kribbe van Bethlehem. Geef deze zoon over in handen van mensen. O, is deze zoon niet een geschenk waarbij al het andere op aarde verbleekt, bij in het niet valt. Hè? Eén zoon. God legt hem neer. Eén kind. Is dat niet een geschenk waarbij al het andere verbleekt? Al zou vandaag iemand naar je toe komen en hij zou zeggen tegen je, je krijgt van mij een miljoen euro. Dat miljoen euro, dat is van minder waarde in vergelijking met dit geschenk. Dan 1 cent. Als zou iemand naar je toe komen en je zou zeggen, joh, ik heb veel grond, veel landerij, ik mag het allemaal hebben, ik maak het aan je over. Ik zorg dat het in jouw bezit komt. Al die landerijen, in vergelijking met de waarde van dit kind, minder dan een zandkorrel. God geeft zijn zoon. Ho, dat onze harten daar toch zo koud onder kunnen blijven, hè? Dat is ook wat Maarten Luther op een zeker moment in een van zijn preken uitroept. Wat hebben we toch voor een hart dat we daar onbewogen onder kunnen blijven. God geeft alles aan mensen die niets verdienen. En toch zo ongelovig, o Heilige Geest, roept hij dan ook uit. En laten we dat met hem doen vanmorgen. Geeft u geloof, opdat we ons vanmorgen mogen verheugen in het evangelie. Krijg je Christus aangeboden. En dat is wat onder het evangelie, de verkondiging van het evangelie gebeurt. Dan krijg je werkelijk alles aangeboden. Christus. En met hem alles, want alles behoort Christus toe. De hemel behoort Christus toe. De aarde behoort Christus toe. De engelen behoren Christus toe. Dat is alles bij het aanbod van de Heer Jezus Christus inbegrepen. Paulus zegt dat ook in 1 Korinthe 3. Alles is van u, zegt hij. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Petrus, het zij de wereld, het zij het leven, het zij de dood, het zij tegenwoordige dingen, het zij toekomende dingen. Alle zijn van u, want u bent van Christus en Christus is van God. Maar oh, het allergrootste is Christus zelf. Wordt u aangeboden om niet. De meest beminnelijke persoon ooit op aarde. Van wie het hart vervuld is met liefde. Enkel liefde. Van wie het hart vervuld is van wijsheid. Meer wijsheid heeft hij dan Salomo, de meest wijze koning ooit. Die macht heeft zoveel. Alle macht op deze aarde zijn niet bestand tegen de macht van deze Heer Jezus. Maar bovenal die gerechtigheid heeft. Gerechtigheid, ja. Die de wet van God heeft vervuld. Alle geboden. En die ook de toorn van God, de vloek van de wet, heeft gedragen. Een diep lijden aan het kruis van Golgotha. Deze Heer Jezus wordt de wereld gegeven. O, vele, vele duizenden mensen hebben zich in de afgelopen eeuwen al hun geluk in Christus gevonden. En ze hebben in vervoering uitgeroepen. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Hij is blank, hij is rood. Beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoon der mensen ver te boven. God geeft deze zoon. Aan wie? Wel, dat zegt de tekst ook, aan de wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon aan die wereld heeft gegeven. In het Grieks, daar staat dat, heb je vast al eens gehoord, het woordje kosmos. God heeft de kosmos lief gehad. Wat betekent dat? Kosmos betekent twee dingen. In de eerste plaats, het ziet op heel de schepping. Hè? Het hele universum waarin wij leven. Hè? De zon, de maan, de sterren, deze aarde, de zeeën, de bergen. Al wat leeft, heel de kosmos. Die kosmos is uit de hand van de Heere voortgekomen. Hij heeft ze geschapen. En hoe wonderlijk, hè? Hoe heerlijk ook. Maar wat God geschapen heeft, heeft hij lief. Blijkt ook wel uit zijn goede zorg. Hè? Hij verzadigt al wat leeft, zegt Psalm 145, naar zijn welbehagen. Dat is ook zo'n kostbaar woord. Hè? Naar zijn welbehagen. Het is het wel, dat is nou wat God behaagt. Hè? Om zorg te dragen voor zijn schepping. Nou, die kosmos heeft God lief. Toch is dat niet zozeer waarop Johannes het oog heeft. Hij heeft eerst en vooral het oog op, en dat is het tweede wat met kosmos wordt bedoeld. Johannes heeft eerst en vooral oog op heel de mensheid. De mensheid zoals zij nu vandaag is. De gevallen mensheid. De in opstand gekomen mensheid, die. Kosmos is de mensheid die tegen God in opstand is gekomen. De mensheid als rebellerende mensheid. Die met de rug naar God toestaat. Dat is de kosmos van Johannes 3, vers 16. Het gaat over de grote mensenmenigte. En daar behoort u ook toe. Jij ook. De grote mensenmenigte die in opstand is gekomen tegen de Heer. En die maar één neiging heeft. God te haten. Van God weg te gaan. God te minachten. Te verachten. Dat is de wereld. God heeft ons gemaakt, hè? Goed en rechtvaardig. Wij zijn als een pronkjuweel uit zijn hand voortgekomen. Plaats gekregen in het paradijs. O, toen heeft het ons niet goed gedacht om deze God te eren, die zo heerlijk is en zo groot en zo vol van liefde en heiligheid. Toen hebben we het aangedurfd en wat hebben we toch gedaan? Met deze God te breken. Ons afgesneden van de stroom van leven. En daarmee hebben wij u ook. God zo onteerd. Op het hart getrapt. Gekwetst. Wie zijn we daarna geworden? Totaal verdorven. Totaal van God afgekeerd. Wijk van me, dat is wat in ons hart is. Wijk van me, want aan de kennis van u en van uw wegen heb ik geen lust, heb ik geen behagen in. heel aangrijpend. Wij lezen in Genesis 5. Na de val heeft God op de wereld gezien en zag hij ook u. En weet hij wat hij dan laat optekenen? Dat gaat ook over ons. Dan staat er op een gegeven moment, God ziet de mensen en hij zag het gedichtsel van de gedachten van hun harten. Te alle dagen alleen boos. Het gaat over ons. Het gedichtsel der gedachten, het gedichtsel, dat is het allerkleinste. Moeten hier gedachten nog gemaakt worden? Dat kleine, dat gedichtsel, waarmee je gedachten worden gevormd, dat is te alle dagen, altijd, geen dag uitgezonderd, alleen maar boos. En dan lezen we, dat is zo aangrijpend. Het heeft God gesmart dat hij de mens gemaakt heeft. Het is natuurlijk menselijk gesproken, maar het heeft God aan het hart gesmart dat hij de mens heeft gemaakt. Je moet vragen of de Heer je dat laat zien. Dan krijg je zelf ook smart. O Heere, wat heb ik gedaan? Ik heb u onteerd, mezelf van het leven beroofd, de dood in de wereld geroepen, die aangrijpende machtige vijand. En wat doet God nu? Hij laat die wereld niet los, nee. Hij geeft die wereld niet over aan zichzelf. Hij ziet in liefde en genade op die wereld neer. Hij geeft haar zijn zoon, zijn enige geborene. Zie, zo lief heeft God nu de wereld. Ongekende liefde. Dat woordje wereld heeft in de loop der eeuwen veel pennen in beweging gebracht. En er zijn mensen die geloven dat op grond van Johannes 3 vers 16 God zijn zoon aan de wereld heeft gegeven. Dat daarom iedereen zalig wordt. Iedereen behouden. Hè? Niemand gaat verloren. Alle behouden. Dat wordt met Johannes 3 vers 16 niet bedoeld. Dat zou in strijd ook zijn met andere gedeelten uit de schriften. Waar staat dat velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren. Niet alle mensen worden zalig. Dat bedoelt Johannes 3, vers 16 niet te zeggen. Wat de tekst wel zegt, is dat God zijn Zoon alle hoorders van het evangelie, alle mensen aanbiedt, aanreikt. Er zijn ook mensen die zeggen dat Johannes 3 vers 16, dat het daarbij gaat om de wereld van de uitverkorenen. God heeft alleen de uitverkorenen lief. Alleen die mensen die hij in de eeuwigheid daartoe bestemd heeft. Alleen zij krijgen zijn zoon aangeboden. Maar dat zegt de tekst evenmin. Zeker is er verkiezing. Gelukkig. Alleen de uitverkorenen zullen uiteindelijk delen in de echte vaderlijke liefde van God. Maar dat betekent niet dat God zijn zoon, zijn kind niet aanbiedt aan alle mensen. Als dat niet zo zou zijn, dan zouden mensen ook niet verloren kunnen gaan vanwege hun ongeloof. Nee, Johannes 3 vers 16 bedoelt te zeggen, het heil van God strekt zich uit naar de gehele wereld. Heel de mensheid moet worden verkondigd. God doet een aanbod van genade. Hij schenkt haar zijn zoon. Oprecht. Welgemeend. O, dat God dat doet. Ondoorgrondelijke diepte. Maar Luther zegt, God had de wereld ook vriendelijk gedag kunnen zeggen. U. En het daarbij kunnen laten. Maar dat is wat God niet doet. Geeft zijn zoon aan de wereld. En nogmaals, wat is de wereld? Luther zegt, ik kom wel veel met Luther vanmorgen. Vergeef mij. Luther zegt, de wereld is een beestenstal. En niet een keurig aangeveegde stal. Nee, zegt hij, een mestveld. Een hok, smerig hok, vol mensen die de Heere bespotten en beschimpen. De wereld is een bruid, zegt hij. Bruid van de duivel. Een vijand van God. Aan die wereld geeft God zijn zoon. O, toen God de wereld zag, in bruisende opstand tegen hem. Toen heeft God zich niet van die wereld afgewend en de wereld de rug toegekeerd. Nee, toen heeft God integendeel zich naar de wereld toegewend en zijn hart geopend. En dat wat in het diepst van zijn hart was, zijn eigen lieve zoon, aan de wereld geschonken. Zo lief heeft God de wereld. Dominee, ik heb vanmorgen een vraag. De Bijbel zegt toch duidelijk dat God vertoornd is op zondaren. Klopt het dan wel als je zegt dat God de wereld lief heeft? Het is waar, de Bijbel spreekt nadrukkelijk over de toorn van God. Psalm 7 vers 12 bijvoorbeeld. God is een rechtvaardige rechter die te alle dagen toornt. Dat moet je goed zien. Er is een tendens vandaag de dag om dat maar wat achterwege te laten. Nee, nee. God is een God die te alle dagen toornt. Kan niet met de zonde overweg. God heeft zoveel liefde tot dat wat goed is. Hij kan met het minste kwaad niet overweg. Dat moet hij straffen, veroordelen. Maar wat doet God nu? Hij houdt die toorn in. Hij keert die toorn niet uit. Nee, hij houdt ze terug. En met dat hij dat doet, reikt hij zondaren de hand. Reikt hij zondaren zijn kind aan. Zijn lieveling. Dat is wat God doet. He? Ontvang mijn zoon, zegt de Heere erbij. Want wie niet gelooft, en dan lezen Johannes 3 vers 36. Wie niet gelooft, de toorn van God blijft op hem. Daar staat niet, die toorn van God komt dan op hem. Wie niet gelooft, de toorn van God blijft op je. Met andere woorden, die toorn van God is al op je. Maar te midden daarvan, God houdt die toorn terug en komt met zijn zoon. O, bedenk het vanmorgen. Zonder Christus, de toorn van God is al op u, over u, maar daaronderdoor komt God met het aanbod van zijn lieve kind. Wat een evangelie. Al zo lief heeft God de wereld, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. En dan volgt waarop het aankomt in ons alle leven. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven. Dat is nou essentieel. Beslissend in je leven. Geloof. Opdat een ieder die gelooft. Hoor je dat? Er staat niet. Opdat een ieder die bidt. Geloof. Er staat ook niet. Opdat een ieder die God lief heeft. Dat staat er niet. Gelooft. Heel belangrijk, hè? Niet opdat een ieder die al op zoek is naar God. Er staat gelooft. Opdat een ieder die gelooft. Wat is dat, geloof? Geloof. Ja, zeg je misschien geloven. Ja, daar kan je veel woorden aan wijden. Maar dat moet je gewoon doen. Nee. Zo staat het niet in jouw Bijbeltje. Zo staat het ook niet in mijn Bijbel. Geloven is een gave van de Heilige Geest. Het is niet iets wat je in je eigen zak hebt. Ik ga geloven. Nee, nee. Geloof is een gave van God. Gewerkt door de Heilige Geest. En daar gebruikt hij het evangelie voor. God doet het. God doet alles. Gelukkig. Godzijdank. Geloof is een gave die de Heere werkt door de verkondiging van het evangelie. Er is goddelijke kracht voor nodig. Wat gebeurt er als een mens tot geloof komt? Twee dingen. Geloof, als je gelooft, twee dingen. Moet je ook onthouden. Veroordeel je jezelf en vlucht je naar Christus. Zie je op Christus. Die twee. Onthoud hoor. Geloof is niet iets van, ik geloof. Nee. Veroordeel je jezelf en zie je op Christus. Je veroordeelt jezelf, dat is het eerste. Dat gaat ermee gepaard, dat is tegelijkertijd. Je schrijft jezelf af. Je zegt, bij mij is het niet. Oh nee. Als ik zalig zou moeten worden, vrede met God zou moeten krijgen. Ik kan dat zelf nooit. Ben ik niet toe bij machten, onmogelijk. Je schrijft jezelf af. Ken je het? Geloven wordt daarom ook wel genoemd de meest vernederende daad die je ooit kunt doen. Er is niets wat je zozeer vernedert dan het geloof. Want daarmee zeg je, bij mij is het niet. Bij mij is het niet, oh nee. Bij mij is alleen maar wat je in de wereld kunt vinden. Goddeloosheid, vijandschap, haat, biddeloosheid, liefdeloosheid. Ik heb niets. Zelfveroordeling, niet overslaan hoor. Dat hoort erbij. Wee mij. Zondaar. Dit vinden wij zo moeilijk, hè? Vechten we tegen. Dat komt omdat we niet willen worden wie we zijn. Zondaar. Maar God weet daar wel raad mee, hè? God brengt je er wel. Van de week kreeg ik een berichtje zo treffend. Ons nulpunt is Gods trefpunt. Waar wij een nul worden, raapt God ons op. Dat hoort erbij, dat brengt God ons. Zie onder ogen vandaag wie je bent. Vijand van God. Beleiden. O Heer, ik ben een nul. Nou, dat is het ene, zelfveroordeling. Andere is het zien op deze Heer Jezus Christus. Die door het evangelie omniet aan zulke mensen, zoals wij zijn, wordt aangeboden. Aan zondaren, aan hen die zichzelf op de hoop van de wereld werpen. Voor zulke mensen is genade, dat is wat je ziet in het geloof. Dat wordt dan waar. Echt. Realiteit. Oh, dan wordt het zo groot voor je. Dan zeg je, o Heere, wilt u uw zoon aan mij kwijt? He? Aan mij? En dan schrijf je toe. Dan zie je het. En met dat je het ziet, ontvang je ook armen die zich naar hem uitstrekken om hem aan te nemen. Dat hoort er ook bij. Hè? Zien op de Heer Jezus. Aangeboden in het evangelie. En dan je armen naar hem uitstrekken. Dat is wat geloof is. Hem aanvaarden. Hè? Omhelzen van de Heer Jezus. En wie hem aanvaardt, die heeft hem. Die heeft hem. Opdat een ieder die in hem gelooft. Nu zie je het vandaag. De weergaloze liefde van God. Zie dat God de wereld zo lief heeft. Dat hij zijn enige geboren zoon aan die wereld geeft, dat hij daarmee alles geeft en niets voor zichzelf overhoudt. O, ga aan dit geschenk niet voorbij. Sla het niet af. Erken vanmorgen wie je bent. O Heer, ik ben een groot zondaar. Ik heb niets verdiend, maar ik zie het vanmorgen. U komt tot mij met dit grote genadegeschenk. Uw lieve Zoon, de Heer Jezus. Werp hem niet. O, allerernstigst om tegen de wet te zondigen. zal God zeggen tegen je, ga weg van mij. Maar oneindig veel erger is het om het tegen het evangelie te zondigen. Dan zal het de klacht zijn straks in alle eeuwigheid. Oh, had ik hem aangenomen. Had ik hem die mij in het evangelie werd aangeboden ontvangen en mij toegeëigend. En daarom geloof. Wat moet ik dan doen? Ontvangen. Hem die in de schoot, die je in de schoot wordt gelegd vanmorgen. Ontvangen. Is dat alles? Dat is alles. Je hoeft meer niet te doen. Kus de Zoon. O, kus deze Heer Jezus. Ontvang hem. Zo ellendig als je bent. Je hoeft niet te betalen. Je hoeft er niet een bepaald gevoel bij te hebben. Zondaren wordt hij aangereikt. En God wil dat je hem aanneemt. Dat eert hem. Dat verhoogt hem. Geloven is niet iets dat je gaat doen. Ontvangen. Ontvangen. Ja, maar zeg je misschien als ik nou anders zou zijn. Meer berouw zou ervaren. Meer gebed zou hebben. Dan zou ik denken dat God ook zijn Zoon mij nabij brengt. Maar zoals ik ben. Wel, God geeft zijn Zoon aan het menselijk geslacht. Hoort u daar niet bij? Maarten Luther zegt, als je daaraan twijfelt, moet je even aan je oor voelen. Dan weet je het. Ik ben een mens. Ik maak deel uit van de wereld. God geeft zijn Zoon de wereld. En zoals God nu door zijn liefde een gever is. O, word zo door het geloven ontvanger. En wie Christus ontvangt, die zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven. Weet je wat er gebeurt als je Christus in de armen mag nemen? Op hetzelfde ogenblik verdampen al je zonden. Al. Worden alle weggenomen. Als een strohalm in een groot vuur. Als een druppel op een gloeiende plaat. Pss, allemaal weg. God ziet ze niet meer. God ziet u aan in de Heer Jezus Christus. En dat mag je worden verkondigd. Wie in Christus gelooft, is behouden. Hij betaalde voor u. Je ontvangt eeuwig leven. Je goede werken doen er niet meer aan toe. En je slechte werken, je zonden, doen er niet meer aan af. Het ligt vast in het werk van Christus alleen. Behouden. U mag zingen. Ik zal niet sterven, maar leven. Dat is wat, hè? Niet sterven, maar leven. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. Is een aangevochten zaak, o zeker. In mijn leven ook. Denk ik, o Heere, vergis ik me niet. En daarom moet je het elke keer weer horen, hè? Elke keer. Luther zegt ook ergens, wat is het belangrijkste orgaan wat je hebt? Je hart, je longen, Luther zegt je oren, om het evangelie te horen. Om te horen wie wij zijn voor de Heere en te horen wie de Heere is voor ons. Een God van genade die tot ons komt en die zegt, oh hier is mijn lieveling. Ontvang hem en u hebt eeuwig leven. Amen. Laten wij samen gaan zingen, gemeente, uit Psalm 31, vers 15 en 17. 31, vers 15. Klopt dat niet? Is het 89, vers 3? Ja? 89, vers 3. Sorry. We gaan zingen 89, vers 3. Ons nulpunt is uw trefpunt. Wat een wonder als u ons aan de grond brengt, ons bij de wereld laat voegen, tot de erkentenis en belijdenis. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbel waard. En ons daar raakt met het evangelie van vrije genade. En we armen van geloof mogen krijgen om u, Heer Jezus, te ontvangen. Dan zijn we behouden. Dan zullen we nooit meer sterven. Dan zijn we gestorven. Ach, en dan komt de dood. Ontroerend ogenblik. Maar dan haasten de engelen zich om onze ziel te nemen en door de Jordaan heen naar u te brengen, Heer Jezus. En dan mogen we ingaan in de vreugde die u hebt bereid voor alle die u vrezen. En dan krijgen we een plaatsje in de scharen die niemand tellen kan en die u voor eeuwig zal grootmaken. Heere, wij bidden van u, geef dat we er alle kennis aan mogen hebben. Dit rijke evangelie niet terzijde zullen leggen. O Heere, wat een oneindig groot aanbod doet u. Wat bent u een liefdevol God. Wie zal er toch ooit woorden aan kunnen geven? Het laat zich slechts bewonderen. Heere, we bidden u. Ontfermt u zich over een ieder van ons. Denk aan hen die in rouw zijn. Die dierbaren verloren. Mogen zij het oog op u slaan. Die een geliefde man of een vrouw naar het graf moesten brengen. Of een kind, een kleinkind, een vader of een moeder.
Een vriend. Heere, we kunnen elkaar niet missen. En wat kan de lege plaats groot zijn. Droeven is ons hart vervullen. Maar mogen we dan juist ook opzien naar u. In de wereld gekomen om de grootste nood die van de zonde te lenigen. Maar ook om u te ontfermen over hen. Die in rouw zijn. U weende zelf, Heer Jezus. En u vroeg aan Martha en Maria, waar hebben jullie hem gelegd? Laat hem maar zien. Laat je nood maar zien. Mogen wij het u voorleggen, Heere. Zegen ook de familie van 't Veer. Geliefde man, vader uit de middenweg genomen. U weet ook wat het in hun leven teweeg brengt. Zegent u hen. Mogen ze uw ondersteunende nabijheid ook ervaren. Zoekt u hen op. Mevrouw van 't Veer, de kinderen, we bidden voor hen. O Heere, wie zal zeggen wat ze meemaken. Wilt u hen dragen van onder eeuwige armen. En mag deze roepstem ook geheiligd worden aan hun hart. Laat u ze zien, vandaag Vader, morgen wij. U hebt het zelf laten optekenen, het is de mens gezet eenmaal te sterven, daarna het oordeel. De mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers zullen door de straten gaan. Denkt u aan hen ook als de begrafenis plaatsvindt, geeft u dan ook in het bijzonder kracht. En zo dragen we elkaar aan u op, wees met hen die het moeilijk hebben vanwege ziekte, zwakheid, die een kruis dragen. Denk in het bijzonder ook aan Ari. Ontfermt u zich over hem, nog in het ziekenhuis, ingreep ondergaan. Heb dank dat hij goed mocht verlopen. En u wacht op uitslagen. Ach Heere, u weet, alle dingen, ze zijn bij u al bekend. Mogen we onszelf toevertrouwen aan u. Mag Ari zichzelf aan u toevertrouwen, ook zijn vrouw. Zijn kinderen om hem heen. We dragen dit gezin aan u op. Wilt u voor hen zorgen, voor tijd en eeuwigheid, naar lichaam, naar ziel. Bidden ook voor Els Meijer, met spoed opgenomen, nu weer thuis. We bidden u, denk aan haar. Moeitevolle weg mag ze gaan, Heere. Samen met haar man Sander, Tobias, alle die haar dierbaar zijn. We bidden voor haar. Wilt u nabij zijn, kracht geven. Weg vol raadsels, vol vragen. Maar laat ze dicht bij u schuilen. U weet wat we nodig hebben. U weet wat goed voor ons is. En u hebt beloofd, voor alle die op u vertrouwen, dat alle dingen zullen meewerken ten goede. We bidden ook voor meneer Verkerk uit Bodegraven. Wees hem nabij, ook zijn vrouw. Als hij morgen naar het ziekenhuis gaat voor een ingreep, wilt u dan sparen en uw hand op hem leggen. Mag de ingreep slagen en dat hij weer mag terugkeren naar zijn vrouw en ook in het midden van de kinderen. Zegent u hem, mag zijn oog op u zijn, uw oog op hem. Heere, zo dragen we elkaar aan u op. U weet van de weg die we gaan door dit leven heen. Reis door de woestijn. Maar mogen wij een goed toevoorzicht hebben, Heere. Hemelse Kanaan. En straks als de dag der dagen er zal zijn, u terugkomt op de wolken van de hemel. O, dat dan niemand van ons zal achterblijven. Wat zal het zijn om op deze zaligheid geen acht te slaan. Dan zouden we liever willen dat we nooit geboren waren en nooit het evangelie hadden gehoord. Heere, we bidden u, denk zo aan een ieder van ons. We bidden voor de kerk wereldwijd. Breid u uw koninkrijk uit. Zegen hen die erin werkzaam zijn. Evangelisten, zendelingen. Wees nabij en stoot mannen uit om uw woord te verkondigen. Zalf u hen met de bediening van uw geest. Zo bidden wij voor de wereld in nood. Wat een leed. Door oorlog, geweld, ziekte, onrecht. Velen die treuren vanwege verliezen die ze lijden. dierbaren die hen ontvallen, moeite en zorg, o Heere, ontfermt u zich over deze wereld. En mogen velen komen tot de kennis van uw naam, Heere Jezus. Zo leggen we elkaar voor u neer. Mogen elkaar vanavond opnieuw ontmoeten, hier in de kerk of thuis, meelevend. Geef ons zo allen een zegen en dat om Jezus wil alleen, tot eer van zijn naam, uit genade. Amen. De slotzanggemeente vindt u in Psalm 73, daarvan het 12e vers. 73, daarvan het 12e vers.
Heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.